De vrijdagavond met Frank.
Hallo allemaal, een nieuwe podcast met wederom een bijzondere uitzending. Anders dan regulier. Wel maar één gast, maar geen bekende kop en dit vanwege 4 mei. De dag van de dodenherdenking. Daarom heb ik Tamara uitgenodigd. Zij is een oorlogsveteraan en kan mooi over de oorlog praten, over het leger en natuurlijk over 4 en 5 mei. En zoals altijd hakken die 2 minuten stilte om 8 uur er enorm in. Bijzonder om weer ook weer mee te maken. Elk jaar weer, zo indrukwekkend. Marianne die stuurt, ik word hier stil van, Frankie, dankjewel. En Chris die stuurt een appje nog, 1 woord, Frank, en dat is kippenvel. En Kim en Esther en Tony die zijn alweer heel blij met Heven erachteraan. Dat het perfect bij de sfeer paste. Het is Franks feestje waar je naar luistert. En het is een beetje een ander feestje dan normaal, waar veel hilariteit is en wordt gelachen en dergelijke. Is het even één tandje rustiger, maar terecht natuurlijk ook. Want het is een bijzondere dag. En daar wil ik ook graag bij stilstaan. Ik heb, moet heel eerlijk zeggen, ik weet niet, in de studio is Tamara. Hey Tamara.
Hi.
Je bent oorlogsveteraan. En we hadden het voor het 8 uur moment over waar je dan aan zou denken. En ik moet heel eerlijk zijn, ik heb dus vooral wel heel erg me druk gemaakt om de radio. Dat alles goed ging op de radio. Ik heb wel om 8:01 een appje naar mijn oma gestuurd.
Ja.
Ik denk aan je en een hartje daarachter. Omdat ik vorig jaar met haar dus op pad ben geweest. Zij is Jood, zij heeft gelukkig concentratiekamp overleefd, maar een deel van haar familie ook niet. Dus dat is hoe ik ermee bezig ben geweest. Waar dacht jij aan tijdens de 2 minuten stilte?
Ja, waar ik op dit moment aan dacht was dat we het niet laten herhalen. Hoe duur betaald is onze vrijheid?
Ja, sick hè?
Ja.
En dan sta je eigenlijk helemaal niet zo vaak bij stil als je in je autootje over de snelweg rijdt, bij wijze van spreken, of een biertje drinkt op het terras. Maar...
En ik denk als we nu met z'n allen stil kunnen staan en dat we de saamhorigheid vormen, laten we dan ook de saamhorigheid vormen voor de vrede en veiligheid in de komende tijd.
Maar en heb je nog aan jouw tijd bijvoorbeeld, je hebt in Bosnië gediend, je bent naar Kosovo uitgestuurd en je bent, je bent heel lang in dienst geweest. Je bent inmiddels veteraan, dus dat betekent dat je er mee bent gestopt.
Ja.
Maar heb je nog aan je mate gedacht toen de tijd, op je eerste uitzending, of hoe? Is dat nog door je hoofd geschoten?
Op mijn eerste uitzending, hoe bedoel je dat precies?
Nou ja, dat je aan hun denkt. Oh ja, we waren daar toen. En we hebben zoveel. Want je hebt heel veel puin gezien ook. Je kwam in Kosovo aan.
Ja, heel veel puin. We kwamen in Sarajevo aan in 1998.
Ja.
En heel de infrastructuur, alles was kapot. Wat Ma net ook zei van haar opa met houtstukken.
Ja.
Kwam gelijk het verhaal in me op van alle bomen in Sarajevo waren gekapt voor brandhout.
Echt waar?
Ja, er waren bijna geen levende dieren meer.
Die levende dieren waren opgegeten omdat niemand meer iets te eten had vanwege de oorlogssituatie. Jezus.
Ja, dus dan moet je voorstellen, alles wat leeft is dood.
Ja.
Infrastructuur. Dus je komt daar inderdaad echt in een puinhoop, totaal verwoest land kom je aan.
Ja, wat deed dat met je toen je dat zag? Die kogelgaten in huizen en dus geen bomen en geen katten en honden op straat.
Ja, heel vreemd. Het is een oude oorlogsfilm die je dan ooit een keer op tv hebt gezien. Nu sta je er zelf middenin. En dan terugkomend op jouw vraag met, denk je dan aan je teamgenoten, zeg maar. Hè?
Je maakt iets mee met elkaar. Wat ongelooflijk bizar is.
Ja, en je staat daar. En hoe groot of klein of hoeveel babbels je dan ook hebt, dan kan je een speld horen vallen. Toen we aankwamen, en ik denk dat iedereen die dit hoort van ons squadron, dat kan beamen en bevestigen, dat je dan, je hebt er geen woorden voor.
Nee. En heb je het dan daar later wel over? Dus stel dat je dan in de basis bent en met elkaar, en je hebt dus die reis gemaakt van dat je aankomt in het land, in Sarajevo. Heb je het er later over dan?
Nee, en dat is het rare.
Hoezo niet? Ik begrijp het niet. Ik wil over alles, dat is ook mijn werk. Maar ook, weet ik veel, als ik meteen heb gestoten of het gaat niet goed in mijn relatie, dan zeg ik tegen Roel van de organisatie, Roel, ik voel me kut, want meteen doet pijn. Of mijn meisje is boos op me.
Ja.
Ik praat over alles, maar is dat dan een soort van, gebeurt dat niet in het leger?
Nee, dat is heel, ik kan me daar de vinger ook niet op leggen. Maar dat is wel iets wat ik bij veel veteranen terug hoor. Je praat er niet over. Het is of te pijnlijk of... Nee, ik weet het niet.
Maar is het ook een beetje...
Ik heb er 20 jaar niet over gesproken. En er zijn ook Libanon-veteranen onder ons die daar nog langer niet over gesproken hebben. En ook Tweede Wereldoorlog veteranen die er nooit van hun leven meer over gesproken hebben. Dus dat, dat gebeurt.
Ik kan me er bijna niks van voorstellen. Maar misschien is dat ook wel een beetje de mentaliteit in het leger. Of dat je denkt, ik moet ook door, ik moet door.
Ik weet niet of dat een bewuste mentaliteit is. Dat denk ik niet. Want niet iedereen is hetzelfde en ook in het leger is niet iedereen hetzelfde. Je hebt verschillende persoonlijkheden. Maar je wordt wel getraind om op bepaalde missies niet over bepaalde zaken te praten. En dat is ook maar dat slagen van de missie.
Omdat je focus moet houden.
Ja, ja, focus. Maar los van de focus, informatie kan ook secret zijn. Hè? Dus die hou je bij jezelf. Contrasten van oorlogssituatie of crisissituaties en weer thuiskomen,
ja.
Dat is een wereld.
Gewoon in de normale burgermaatschappij, dat wordt genoemd.
Ja,
waarmee je dan nu wel over gaan praten dan?
Ja, sinds vorig jaar eigenlijk, na 20 jaar.
Maar waarom? Wat was de keuze?
Ja, de keuze is om als ambassadeur voor het Veteraneninstituut, om toch de veteranen stem te geven. Ik ben zelf, wat we al eerder zei, door een achtbaan van emoties gegaan vorig jaar dan. Hè, van
alle toen ben je teruggegaan naar waar je naar was uitgezonden.
Ja, en jij zegt van nou, ik praat makkelijk. Ik praat ook makkelijk.
Je
en
praat
ik
praat heel
ook,
makkelijk.
Dank je. 5 kwartier in de uur bijvoorbeeld. Over koekjes, kalfjes en andere zaken. Maar over je uitzendingen praat je niet. Ja, en met wie moet je erover praten? En ook al is er iemand die er met je over wilt praten, dan is het vaak al zijn een burger. Ja, je wilt je geliefde daar niet mee belasten. Je wilt, het is zo ver van de werkelijkheid.
Het is eigenlijk ver van je bedshow. Nee, maar en dat is ook precies de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Want ik kan er een beetje over praten vanwege dus mijn familiehistorie. Maar ik krijg ook al heel veel appjes binnen nu. Ook van Richard bijvoorbeeld, die zegt: hey Tamara, ik ga binnenkort beginnen in het leger en hoop echt uitgezonden te worden.
Ja.
Met jouw ervaringen vraagt hij zich af: is dat een gekke hoop? Dat je uitgezonden wil worden?
Voor mij was het geen gekke hoop. Voor mij was het hoe moet je het zeggen?
Is het een kroon op je werk dan, waar je naartoe werkt? Waar je voor traint, waar je met je maten dag en nacht mee bezig
voor
bent?
Voor mij was het moment waar ik op wachtte. Daar ben je voor getraind. Je bent beroepsmilitair. En dat was voor mij de uitvoering van al jouw oefeningen en al je trainingen.
Maar ook achteraf, nu je dus 20 jaar verder bent.
Ja, zeker, zeker. Om maar een steentje bij te dragen aan een betere wereld.
Ja.
Ja, en om op te bouwen hetgeen wat totaal verwoest is. De onmenselijkheid die ik daar heb gezien, wat mensen elkaar kunnen aandoen. En dat jij dan mensen in nood mag en kan helpen. Onmenselijkheid in de brede zin van het woord.
Kan je iets specifieker zijn? Of is dat,
dat mensen echt voor zichzelf gaan. En kom ik later misschien nog wat terug in dit gesprek.
Als het gevoelig is, moet je het ook aangeven. Want ik vraag gewoon alles wat er in me opkomt. En wat
maar is heel goed hoor, Frank. En dan mag je ook gewoon
want
zo
we moeten
doen.
Het volgens mij doorbreken ook. Want jij zegt, het is moeilijk om over te praten. Laten wij dan de hand ineens slaan vanavond.
Nee, maar het is prima dat je hem zo stelt. Maar als je dan zo'n vraag stelt. En als je, omdat je er als veteraan zo lang niet over gepraat hebt. Dan krijg je in één keer die vraag. En wat ik dan ervaar in mijn gedachten. Is dan zie je heel veel beelden. Heel veel flitsen, een soort van film. Wat
schrik je dan?
Nee. Omdat ik nu al sinds vorig jaar mei praat dan. Althans klein beetje.
Het is een marathon. Je praatmarathon ben je mee begonnen.
Nee, maar dan komen er wel flitsen voorbij. Maar je bent ook heel erg discreet. Je beschermt ook de mensen. Je gaat niet zomaar alles van.
Nee, maar is dat niet de standaardreactie ook? Wat je net zei, we mochten soms ook niet praten omdat we dan informatie deelden. Maar is dat niet gewoon omdat je 20 jaar niet geluld hebt over wat je allemaal hebt meegemaakt? Dat je gewoon moet wennen aan het feit dat je in principe alles mag zeggen.
Exact.
Dus en dat ook, is ook over nare dingen, mooie
maar
dingen.
Maar wat jij zegt, en dat wil ik ook in het kader van vrijheid, wil ik dat bemoedigen bij een ieder. Ja. Of je nou veteraan bent, of wat je dan ook hebt meegemaakt. Want oorlog is niet alleen oorlog in een land. Hè? En dat bedoel ik niet te filosofisch, maar ook gewoon oorlog kan in je gedachten zijn, in je omgeving, in je familie, in het huis waar je woont, in de situatie waar jij nu in zit. En terugkomend op niet praten over belangrijke zaken, dat is geen vrijheid. Dat zit van binnen. Dat kan heel naar uitwerken.
Ja, als je vragen hebt aan Tamara, zij is oorlogsveteraan, is in Bosnië en Kosovo geweest. Stuur ze dan vooral door via de sms 3333. Want het is 4 mei, het is de dodenherdenking. De dag van de dodenherdenking. En we lullen erover vandaag, want we mogen nu praten.
En praten, dat doen we. Want los dat het goed voor de veteranen is, is het ook vet interessant. Dus snel door.
Tamara is oorlogsveteraan. Ze heeft gediend in Bosnië en Kosovo. En er komen veel vragen binnen, Tamara. Want het is iets mythisch. Voor mij ook. Ik ben heel blij dat er geen dienstplicht meer was toen ik 18 werd. Ja. Want het is mijn grootste, niet mijn grootste nachtmerrie om het leger in te gaan. Maar ik zou het echt heel graag niet willen. Mm-hmm. Jij hebt het wel gedaan. Waarom ben je het leger in gegaan?
Ik was al jong. Dan denk ik gelijk aan Michael Jackson clip van Heal the World, Make a Better Place. Ik was 1 jaar of 8 en ik keek naar die clip. En ik zag, ik weet niet of mensen die clip ooit gezien hebben, maar een jongen waarvoor je de ribben kon tellen met zo'n grote koek. En ik vroeg aan mijn vader van, pap, welke planeet is dat dan? Ja, dat is gewoon onze wereld.
Ja.
En ik had zoiets toen van, als ik later groot ben, dan ga ik bij Flying Doctors. Dan vlieg ik erheen en dan gaan we dat kindje helpen. Nou ja, goed, dat is iets wat ja, ik denk ook in je persoonlijkheid ligt. Of in je karakter van een geloof in een betere wereld. Later, ja, dan word je geen dokter, word je militair. Nee,
want Flying Doctors is een soort artsen zonder grenzen.
Ja,
alleen
dat
dan
was een serie vroeger. Die gingen naar gebieden inderdaad waar niemand kon komen.
Waar hulp nodig was.
Waar hulp nodig was.
En jij wilde die hulp ook bieden?
Ja.
Maar dacht, ik word geen dokter, ik ga lekker het leger in.
Precies.
En wat trof je? Want je was heel jong, toch? 17 was je toen je daar naartoe ging.
Ja, ik was al 16, maar toen mocht ik nog niet naar binnen. Hè. Dus je moet minimaal 17 zijn. En op mijn 16e liep ik in de B-wegen in Zeeland mijn kisten al in.
Okay,
ik denk van, als ik dan mijn 17e ga beginnen.
Nee joh, je had zelf kisten gekocht omdat je zo graag het leger
in
wilde.
Ja, bij Brammetje Dump in Middelburg.
Die heb je nog nooit van gehoord, maar wel leuk. Brammetje Dump bij deze, shout-out. Brammetje Dump, maar je had al je kisten gekocht omdat je het zo graag wilde.
Ja. En als je daar komt, krijg je kisten vandaar. Dus dan kan je je ingelopen kisten alweer afgeven.
Oh, ja.
Maar nee, ik wist het al. En ik was 17, toen ging ik erin. En,
wat trof je aan? Hoe is het leger?
Ja, saamhorigheid, broederschap, eenheid, schouders eronder.
Maar hoe ziet het eruit bijvoorbeeld?
Ja, in welke opzicht?
Ja, waar kwam je binnen? Wat was de eerste keer toen je had aangemeld? Waar moest je je melden? Ja, op een basis?
Je moet solliciteren bij het baneninformatiecentrum in Breda toen. Daar ben ik heen gegaan. Ik heb me ingeschreven. Al snel mocht ik testen doen in Amsterdam. Keuringscentrum.
Maar dat zijn fitheidstesten en zo? Of je het een beetje aan kan allemaal?
Ja, onder andere mentaal, fysiek, conditie.
Als meisje van 17?
Ja, gewoon gaan met die banaan.
Ja, wat een vette insteek is dat. Ja. Oké, en toen kwam je door die sollicitatie. Dan word je uiteindelijk dan aangenomen.
Word je aangenomen en dan ga je naar Ermelo voor een algemene militaire opleiding. Nou, dan ga je daar 3 maanden doorheen. Heb je oefening soldaat. Er zijn allemaal infanterieopleidingen krijg je dan. En vervolgens word je vanaf daaruit heb je je basisopleiding. En dan ga je naar specifieke eenheden.
En hoe oud was je toen je dan voor het eerst werd uitgezonden?
19.
Dat is ook vet jong.
Ja.
Hoe word je daarop voorbereid? Want het is ook natuurlijk qua fitheid. En ik zag ook in een documentaire over jou dat jij hetzelfde gewicht droeg als de mannen. Omdat je niet onder wilde doen voor hen. Maar hoe word je daar geestelijk op voorbereid?
Stabilization Force, dat was mijn eerste uitzending.
Wat is dat?
En dat is.
Dan moet je stabiliseren. Ja. En dan moet je de echt een beetje opbouwen en de rust bewaren.
Juist, de heropbouw van het land en de vrede en veiligheid hanteren van voor het volk. Je wordt getraind. En behoorlijk getraind, heel goed getraind.
Maar waarop dan? Op het in stress situaties reageren, maar misschien ook wel op dingen zien. Bijvoorbeeld dode mensen. Ik zou helemaal wezenloos schrikken als ik een dood iemand zie liggen.
Ja.
Word je daar allemaal opgetraind ook tijdens de opleiding?
Ja, je wordt gegijzeld ook. Geblinddoekt, geslagen toen. Ik weet niet of ze dat nog steeds doen.
Hè? Maar je werd geslagen om maar te leren als dat ooit zo is?
Als je gegijzeld wordt, wat je moet doen, hoe je moet reageren. Je wordt ook daar al mentaal op voorbereid. Wij gingen dan bijvoorbeeld naar Amersfoort. En dan hadden we maar volgens mij 1 of 2 weken opleiding Stabilization Force. En dan krijg je allemaal hele vreselijke diaplaatjes te zien van is dat nou spaghetti of zijn dat lange wormen die je krijgt als je dit of dat doet of dat eet in dat land. Ja, dat zijn echt, maar ook hele, hele erge, nare beelden krijg je te zien in die opleiding.
En die nare beelden zijn oorlogsslachtoffers?
Onder andere. En ik denk nu we het erover hebben, denk ik pas weer aan eigenlijk. Maar ik denk dat in je dat je daar in een vredig land aan naar die dia's kijkt van weet je wel, dat is wel raar of erg, net als een soort van Netflix.
Als het een film is, inderdaad. Ja.
Maar als je dan in dat gebied bent en je ziet bepaalde dingen, dat ze dan sneller langs je heen gaan of zo.
Omdat je ook een bepaalde missie hebt. Hier zit je als het ware in schoolbanken naar die beelden te kijken.
Ja.
En daar ben je op missie.
Juist, maar dan is het wel echt. En echt is altijd weer anders dan een film. En als je dan thuis komt naar die missies, dan krijg je er toch weer mee te maken.
Ja.
En dan is het niet meer Netflix.
Nee, dan moet je het verwerken inderdaad. En dat is nu wat je aan het doen bent door er veel over te praten. Ik krijg een vraag binnen. Er komen veel vragen binnen sowieso. Via de sms 3333. Als je iets wil vragen aan Tamara, dat is oorlogsveteraan, mag je dat doen. Dan kijken we of we overal antwoord op kunnen geven.
Ja.
Jasper stuurt een appje die zegt, vraag voor mevrouw Tamara. Vind ik heel grappig.
Ja.
Hoe ging uw thuisfront ermee om dat u als soldaat uw leven riskeerde op plaatsen als Bosnië en Kosovo? Hadden ze respect en begrip voor uw inzet voor Defensie? Want zijn vader, zegt hij, die is complete tegenpol en heeft alles geprobeerd om hem uit de Defensie te houden.
Ja.
Maar hoe reageerde thuisfront op het feit dat jij dat wilde, dit wilde?
Ja. Nou, voordat ik dienst in ging, deed ik bijvoorbeeld dansen en modeshows lopen, weet ik wat allemaal. Dus in één keer wilde ik uit die wereld en ik ging dienst in. Nou, ze lachten me uit en zeiden, ja, we zien je volgende week wel weer terugkomen.
Ze dachten, zij redt het nooit.
Ja, precies. Ze zeggen, ja, laat maar gaan. Die zien we wel weer terug over 2 weken. Maar ja, dat gebeurde niet. Mijn ouders, die hebben me altijd gesteund. Ja,
maar waren ze niet bang?
Ja, achteraf. En ik hoorde wel dat mijn zussen en mijn ouders die hebben dat heel anders beleefd dan ikzelf. Ik zit er middenin. En voor mij is het mijn werk. En mijn ouders die kijken naar het NOS-journaal en je ziet van alles gebeuren. En dan hoop je elke keer maar...
Maar belde je bijvoorbeeld met ze als je op dienst of op uitzending was?
Ja, we hadden toch geen mobieltjes, maar eens even denken. Volgens mij 1 keer per week of zo. Of 1 keer in de zoveel
tijd. En wat vertel je dan? Dat lijkt me heel moeilijk om dan een week in een oorlogsgebied te vertalen naar je thuisfront.
Volgens mij zei ik hoi, hoi. Ja, de optimist mezelf van... ga goed hoor. Ja, nee, niks aan de hand.
Supergezellig.
En super mooie omgeving. En jou hoor. Oké, nou doei. Ja, zo ging dat dan van optimist. En ik ben zelf ook wel optimist van doorgaan. Want kijk, als ik in een hoek ga zitten huilen en dan ouders daarmee belast of mijn familie dan... dat schiet niet op.
Daar bouw je geen land mee op. Dat begrijp ik. Maar het is wel heel menselijk, toch?
Ja, dat is menselijk. Maar ik zat er niet zo in. Nee.
En dat heeft je gemaakt tot wat je bent. Ja. Heb je wel eens gehuild in het leger?
1 keer.
Wat was daarvoor de reden?
Toen was ik net binnen. Was de eerste week. Het stonden kinderen die stonden voor mijn neus met de handen in de Constantina's. Dat zijn de prikkeldraad om een compound heen.
En dit was, waar was dit?
Ja, dat was in... volgens mij was het in Sarajevo, ja. En we hadden een helikopterlandingsplaats. En die kinderen die kwamen allemaal er aangerend. Omdat een van onze Black Hawks opsteeg. Maar puur om patrouille te vliegen. En toen kwamen allemaal kinderen met wezen. Je hebt heel veel weeskinderen daar. Met blote voetjes. En met bengelend een babytje onder het armpje van een kindje van 4, 5. Ja, dan weet je even niet wat je ziet. En die knepen in dat prikkeldraad. Maar die waren zo bang dat ze niet in de gaten hadden dat je handjes er gewoon in zat. Maar die trokken eraan van, laat me dan naar binnen. Waarom laat je me niet naar binnen? En je moet daar als NATO zijnde onpartijdig zijn. Maar je kan niet zomaar een kind naar binnen halen.
Nee.
En toen stond ik. En als je dan in de ogen kijkt van een groepje van 5 of 6 van die kleintjes. Ik denk, kut. Naar binnen. En ik ging op de wc ging zitten en dan ging ik gewoon keihard janken. Maar ook van woede.
Maar ook van onmacht.
Onmacht,
natuurlijk.
Onmacht. Ja. En afgeveegd en toen in een groter perspectief gedacht. En van, ik doorgaan. Ik moet nog 6 maanden. Dit is week 1. Ja. En toen, gewoon vermannen als vrouw zijn.
Ja. Wauw, sick. Maar ook heel logisch dat het je zoveel doet. Want ik begrijp dat volkomen. Maar dan moet je inderdaad uitzoomen. En dan moet je denken, oké, ik ben voor het grotere geheel hier.
Ja.
En 1 iemand nu over dat prikkeldraad heen tillen helpt in principe niet het grote probleem.
Nee. En dat uitzoomen, dat is precies terugkomend op jouw vraag van wat doet een dag als vandaag Doda, denk je, met mij? Dat is altijd dat... Ik kan niet specifiek zeggen. Hè? Dat is een helikopterview. Dat is dat uitzoomen. En dan het grote belang van vrijheid, vrede en veiligheid zien.
Ja.
Dit zijn 5 kinderen, maar er zijn 100.000 kinderen die zich hierin bevinden.
Ja, mooi gezegd.
Ja.
Je begon erover in het begin van dit gesprek en ik moet hem eventjes draaien. Omdat het precies de reden is waarom je heel graag in het leger in wilde. Michael Jackson.
Oh!
Ja, tuurlijk.
Ja,
okay. Heal the world.
Kijk eens,
Heal the world. Make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for them.
En daar brak Tamara. En logisch, want die beelden zijn zo hartverscheurend. Even een fris luchtje scheppen en een glaasje water en door. Daar zaten we weer in de 3FM-studio. Maar ik vroeg me wel af, als ze er nog zoveel doet, waarom ze er niet veel eerder over praten?
Ja, het kwam niet ter sprake. Als je er zelf niet over begint, en ik heb het toen ook niet om mijn werk verteld of aan de mensen om me heen. Dus ja, als ze dat verleden niet van jou kennen, ja dan vraagt ook niemand ernaar en dan hoef je er ook niet over te praten.
Maar merk je dat het helpt om erover te praten?
Zeker, ja. Het is toch een soort vrijzetting. Ik hoor ook van mede-veteranen dat het erg moeilijk is om erover te praten. En ja, dat het taboe is, omdat zo'n contrast is met een vredige wereld.
Ja.
Maar het is echt heel goed. Ja.
Ik krijg een appje binnen van Linda over het feit dat jij de ambassadeur bent van de oorlogsveteranen. Zij zegt, mijn oom is veteraan. Zou hij het fijn vinden als ik erover begin? Of moet hij zelf de stap zetten om over de oorlog te praten en zijn ervaringen?
Mm-hmm.
Wat, heb je daar een advies in?
Nou ja, ik vind dat advies moeilijk omdat niemand hetzelfde is. Hè? Iedereen reageert er op zijn eigen manier op.
Maar wat merk je? Want er komen best wel veel veteranen nu naar jou toe om hun verhaal te vertellen aan jou.
Ja, klopt. Nou, wat je wel zou kunnen doen om een veteraan te helpen. Kijk, sommigen die willen er gewoon niet over praten. En dan moet je ook niet forceren. Maar je zou wel vragen kunnen stellen, zoals een maand eerder zei, van papa, hoe ging dat met opa? Ja. En kunt u wat meer vertellen over de Tweede Wereldoorlog? En dan lijkt
eigenlijk heel breed.
Heel breed zet je hem in. En dan meer een vraag, niet direct op de persoon, want dan krijg je...
Kan het nogal confronterend zijn en dan schrikken mensen en dan schieten ze weer in hun schulp.
Maar nogmaals, inderdaad, dat is wat je wel veel ziet.
Wat is het eerste wat jij hebt verteld over toen je besloot erover te praten? Wat is het eerste wat je hebt verteld over de oorlog? Of over jouw ervaringen?
Over mijn ervaringen?
Kan je dat nog herinneren?
Goh,
of iets wat je heel erg hoog zat, dat je denkt, oké, ik moet dit als eerste vertellen en dan kan ik verder gaan met verwerken.
Wat ik me kan herinneren is... ik ben dan vorig jaar benaderd nadat het veteranenloket werd geopend. Ja. Op het Veteraneninstituut. En dat is inmiddels al 2 jaar. En het eerste wat mij te binnen schoot was... Oké, ik ben 11 keer aan mijn oor geopereerd.
Oh,
van waar is mijn medisch dossier? En ik ben daar in een zeecontainer geopereerd in Sarajevo.
Ja, want je had door te harde explosiegeluiden, toch? Is jouw trommelvlies gescheurd?
Ja, nee, onder andere. Ja.
Maar gewoon door al dat lawaai wat het maakt als je in het leger zit?
Ja, verschillende factoren hebben daarin meegespeeld. En dat was mijn eerste stap naar van... Hallo, ik ben veteraan. En,
ik wil mijn medisch dossier zien.
Ja, ik wil mijn medisch dossier zien. En toen weet ik nog heel goed, zat ik aan tafel, heb je het eerste gesprek. En ja, dat ging helemaal niet meer over mijn medisch dossier. Dat kwamen de hele andere dingen naar boven. En dan merk je eigenlijk dat je zelf niet eens in de gaten hebt... hoeveel je hebt gezien en hoeveel je hebt beleefd. Ja. Ja.
En nogmaals even terug dan naar de vraag van Linda. Zij moeten gewoon zelf naar vragen, liefst zo breed mogelijk. Ja. Als ze over de ervaring van haar oom als oorlogsveteraan.
Ja, meer een soort geschiedenisles.
Ja.
Als je over geschiedenis begint, van hoe ging dat vroeger? En kunt u daar wat over vertellen? En dan zie je zelf wel wat men loslaat.
En dat is ook wat er gebeurt bij dat veteranenloket, wat 2 jaar geleden is geopend, wat je vertelt. Dan gaat het ook een beetje zo.
Nou, het veteranenloket, zeg maar, 1 meldpunt voor alle zaken, alle vragen die je hebt als veteraan zijnde, maar ook als familie.
Dus familie van jou zou ook naar het veteranenloket kunnen gaan om te vragen over wat jij hebt meegemaakt.
Ja.
Of waar je bent uitgezonden.
Ja, want familie is net zo belangrijk als de veteraan zelf. Hè? Want je leeft samen en soms komen veteranen geheel anders terug van missie.
Ja, want dat is ook wat ik binnenkrijg. PTSS.
Ja.
Dat is posttraumatische stressstoornis.
Ja,
dat hebben heel veel oorlogsveteranen, heb ik het idee. Althans, die verhalen zie je vaak in de media voorbij komen.
Ja.
En wat is dat precies?
Ja, ik ben geen deskundige, maar PTSS is een stressstoornis van wat je daarmee hebt gemaakt of onderdrukt hebt. Dus ja, ook daarin is dat bij een ieder weer anders. Maar het is wel een serieuze zaak om daar aandacht aan te geven.
Ja, want ik las bijvoorbeeld dat jij de eerste keer dat je oud en nieuw vierde hier in Nederland, nadat je uitgezonden was, je echt wezenloos schrok vanwege die knallen.
Ja, maar dat blijft...
Maar wat gebeurt er dan als er een rotje afgaat? Wat is jouw eerste reactie? Wat is jouw reflex?
Ja, je bent getraind op wat je moet doen als je zo'n klap hoort. Dus ja, ik kan er nu om lachen.
Maar wat doe je dan? Maar, concreet, wat zijn je handelingen?
Ja, kijk, als er iets... Mijn handelingen... Nou, je adrenaline springt in één keer omhoog. Dus alles staat op scherp. En er komt zo'n heel protocol komt er dan in je hoofd op. Van gevechtsuitrusting, je basisgevechtsuitrusting. Dus als je helm, je scherfvest, je Uzi. Je hebt zo'n tasje waar heel je overlevingskit in zit. Ja. Maar je hebt een basisgevechtsuitrusting als militair zijnde. Kijk, misschien moet jij 5 dagen nu gaan lopen naar die klap. Want dan komen er in één keer, weet ik veel, voor 100 man aan.
Dus je neemt altijd je standaard uitrusting
ja,
mee.
Ja, dus je moet zorgen dat jij die standaard bepakking hebt. Dus ja, dan ben je gewoon in Nederland. En dan, jee, uit de nieuw. Dan gaat er een rotje af. En dan komt dat in je op van, waar is mijn...
Waar zijn mijn spullen, ja.
Ja, maar dan zijn er geen spullen. En dan is er geen dreiging. Maar je zit wel met die adrenaline in je hoofd.
Ja.
En ja, daarnet kon ik misschien niet zo heel duidelijk antwoorden op dat PTSS. Maar kijk, dat is dan wel weer een voorbeeld van... Als je daar last van hebt en iemand gooit heel hard de deur dicht of er is zo'n klap, dan kan een veteraan die kan er zomaar een week van wakker liggen.
Jezus, ja, dat is wel heftig. Maar het is goed ook dat we dat nu bespreken, dat je niet raar bent als je dat hebt en je bent in dienst geweest.
Nee.
Het overkomt jou, het overkomt heel veel mensen, en dat neemt, godzijdank,
bij mij is dat wel afgenomen, maar ik heb het nog steeds als ik een knal hoor. Dan ga ik alle protocollen langs van nooduitgang, wie moeten we bellen, wat gebeurt er? Ja.
Bizar jongen, dat het zo diep in je vezels gaat zitten. De podcast zit er bijna op, want Tamara schoof was aan na het 8 uur moment. Dus we hadden iets kortere tijd. Wat ik nog wel even wilde weten hoe het is om als vrouw in het leger te zitten. En zeker als we over 20 jaar geleden spreken.
Ik was enige vrouw in een squadron van 24 man.
Was je wel 17 toen je in het leger kwam, hè?
Klopt. En we waren in een squadron, First Netherlands Signal Squadron, met 24 man en 1 vrouw. Me. Dus in het begin moet je wel even laten zien...
Hoe gaat dat dan? Want in mijn ogen is het een redelijk mannenwereldje. Ja. En ook wel een beetje macho-achtig leger. Misschien is het verkeerde interpretatie. Ik heb er nooit in gezeten. Ik heb geen idee.
Ja, macho. Ik weet het niet. Ik heb daar niet echt zo macho. Ik heb meer kennis gezien en skills. En echt goede persoonlijkheden, moedige persoonlijkheden. En hoe ervaar ik het? Broederschap, eenheid, schouders eronder. Een voorbeeld daarvan is, wij kregen een keer een test van 2-3 dagen lopen.
Ja.
En dan met z'n 5 gedropt. En dan krijg je
ergens hier in Nederland, in het bos.
In Nederland, ja. Yeah. Op de Veluwe hebben we veel getraind. Want daar, vlakbij Ermelo. En dat was dan niet 3 dagen. Maar dat was dan een dropping van 50 kilometer lopen. En dan krijg je 1 boterham. En dan word je met z'n 5 gedropt.
Jezus.
Dus het eerste wat je doet is jij een korst. En dan ga je naar het zachte middenstuk.
Mocht jij dan het middenstukje hebben, of niet?
Nee, maar dat gaat zo rond. Dus ja, wat ik hiermee wil zeggen is van als vrouw in het leger en hoe ervaar je dat? Op een gegeven moment ben je gewoon een familie. En dan heb je broederschap, heb je eenheid. En je hebt 1 team, 1 taak. En je gaat voor 1 missie. Ja. En dat vind ik heel kenmerkend aan Defensie. Anders dan soms in de burgermaatschappij. Dan moet je echt jezelf aan je stoel vastbinden. Anders trappen ze je eraf.
Ja.
Veel meer concurrentie. En dat is heel anders.
Maar je werd niet verwend, juist omdat je een meisje was. Dat ze dachten, oh, laten we haar ontzien. We houden de deur voor de open. Of werd je niet juist weggezet. Oh, het is maar een meisje.
Nee, maar daarom deed ik ook een beetje extra mijn best.
Maar wat deed je dan bijvoorbeeld?
Ja, toch proberen de eisen van de mannen te halen met opdrukken. Allemaal dat soort dingetjes.
Hoe vaak kan je opdrukken?
Ik moet het dan niet meer hier gaan doen.
Nee, ik heb even een wedstrijdje, dacht ik.
Een paar jaar ouder.
Hoe vaak kon je toen de tijd opdrukken in het leger?
Jeetje. Misschien vrouweneis was 10 en mannen 20 volgens
maar
mij.
Maar met hele bepakking, lijkt mij.
Nee, dat hoefde niet. Maar je had toen ook nog wel een speedmars bijvoorbeeld. Dat mag nu niet meer volgens mij.
Wat is dat?
Ja, dan moet je echt rennen met 60 kilo op je rug door een tankbaan. Maar dan moet je voorstellen, dat is dan een rupsvoertuig natuurlijk, een tank. En dan heb je een spoorvorming. En dan mag je niet in dat harde, maar dan moest je in dat zachte.
Door het mullenzand moest je heen.
Door het mullenzand.
En dan met 60 kilo op je rug.
Ja,
Jezus.
Ja, dan komt het er aan alle kanten uit.
Je probeerde het. Ja, echt waar?
Moet je kotsen en alles tegelijk, ja.
Dat is het heftige van het leger. Maar je hebt nooit nare opmerkingen gehad?
Nee.
Omdat je als enige meisje in die hele groep van 25 zat?
Nee hoor, nee.
Oh, fijn. Ik zou me kunnen voorstellen...
Ja, ik zeg 3 keer nee. En natuurlijk in mijn gedachten zie ik... op uitzending, dan val je natuurlijk op hè, bij andere landen. Bij landen waar ze niet gewend zijn dat vrouwen met de mannen meelopen.
Want 20 jaar geleden was het helemaal niet zo gangbaar. Want nu zijn er wel meer vrouwen in het leger. Maar toen jij begon, was het helemaal niet gangbaar.
Nee, dat was meer bij de geneeskundige dienst of bij administratieve werkzaamheden binnen.
Maar hoe keken die andere landen dan naar jullie? Of naar jou?
Dat is een vrouw. En sommigen hadden natuurlijk al 4, 5, 6 maanden geen vrouw gezien, bij wijze van spreken. Dan is het wel een mannenwereld. En wat ik dan wel heel mooi vond, is dat mijn eenheid altijd als een soort kringetje om me heen ging lopen. En dat ik ergens in het midden belandde. En toch altijd heel beschermd.
Maar werd er dan nooit met je geflirt? Want wat je zegt, ze hebben misschien 3, 4 maanden geen enkele vrouw gezien. En mensen, en ook mannen, die hebben dan wel hun behoeftes bijvoorbeeld. En dan, als je dan met vrouwen valt, is het natuurlijk heel aanlokkelijk om met jou te gaan flirten. Om misschien met jou het bed te delen, daar.
Ja, nou kijk, ik krijg wel misschien dat mannen kijken, maar ja, daar hou je dan totaal niet mee bezig. Dan heb je zoiets van, het zal maar wel, je bent daar voor je werk. En ik heb daar nooit last van gehad, als je bedoelt.
Nee, de hele tijd wat ik zei, de deuren werden opengehouden. Dat je bonbonnetjes onder je kussen vond.
Nee, was maar waar.
Ja, dat was wel lekker geweest. Ik krijg er bijna honger van, hè? Een lekker bonbonnetje. Dan naar Bevrijdingsdag. Een vrolijke feestdag. Maar hoe vier je dat als oorlogsveteraan?
Ik vind dat een hele belangrijke dag waarin we kunnen vieren onze vrijheid, onze democratie.
Ga je nog naar een festival?
Ja, weer stilstaan met z'n allen bij het feit
en
dat
we
gelijk zijn. Ja, en feesten. Ik sta in Vlissingen, Bevrijdingsfestival, samen met Defensie, met de Landmacht. Speeddaten noemen we dat, dus dan kan je langskomen, vragen stellen in de tent. Dus ik heb er hartstikke veel zin in.
Ja, nou mocht je in de buurt wonen daar in Vlissingen, wip dan even langs, want Tamara is heel leuk. Dus dan kan je geen bijl aanvallen.
Dankjewel.
Kort maar krachtig, ook dat is Tamara. Net als deze podcast. Ook al ligt 4 en 5 mei achter je terwijl je deze podcast luistert, geniet van je vrijheid en besef dat het allemaal niet vanzelfsprekend is. Tot de volgende podcast. Kusjes.